Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zonen Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Kom, vervolgen we deze dienst om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet en wat er verder volgt uit Psalm 138, het vierde vers. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, in een gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis en een ieder spreken. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, zo mogen wij aan de middag van deze uw dag samenkomen rondom uw woord. En wat een voorrecht is dat. Ook ondanks allerlei hindernissen en dingen die niet gewoon zijn zoals wij dat gewend waren, zoals ook in die woord staat, en naar gewoonte ging hij op. Er zijn er ook die moeten thuis blijven, maar Heere, we mogen onder het woord zijn. En geef Heere dat het met kracht mag zijn. En dat we, het zij in de kerk of thuis, niet afgeleid zouden worden door wat ook. Maar dat het mag zijn wat een zeker dichter ooit zei, ik was er even uit. Jezus, lieve bruid, ik was eruit. Even uit alle beslommeringen. Even uit alle bezigheden, even uit alle dingen die ons zo bezig kunnen houden, even uit alle zorgen, uit alle noden, ik was er even uit. Ik was er even bovenuit. Ja, Heere, mag het zo zijn. Mag het zo zijn. Vanmiddag. En als dan het woord uit mag gaan, mag het zijn met kracht, met macht en met majesteit. Een woord voor jong en een woord voor oud. Een woord voor klein en een woord voor groot. Een woord voor geleerd en voor ongeleerd. Een woord voor rijk, een woord voor arm. Een woord voor degene die menen gezond te zijn. En een woord voor degene die ziekelijk zijn of echt ziek zijn. O Heere, geef dat het woord kracht mag doen door de bediening van uw Heilige Geest. En dat wat we gaan lezen vanmiddag ook verwerkelijkt mag worden, dat er doden levend worden. Zoals we aan het begin van de dienst namens uw woord ook mochten zeggen, de uur komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze hoort hebben zullen leven. O grote God, dat wonder van levendmaking, dat wonder van bekering, dat wonder van geloof, van wedergeboorte, schenk het. Schenk het, Heere. Want u alleen kunt het schenken, u alleen wilt het schenken. Heere, heb dank dat het regenen mag. Ook dat zijn zaken, Heere, daar werd naar uitgezien. En nou mocht het nog weer regenen. Dat zijn grote voorrechten. Wij zijn zulke dwaze mensen, we zeggen, je moet je jas aan. Het is wat guur, maar het mag wel klinken, het manna valt uit de hemel. Want wat heeft het land het nodig? We hebben er vanmorgen iets van gehoord. Dat er water kwam uit. Water kwam uit Jeruzalem. Het was er. Het ging uit. Wereldwijd. Het ging uit. In zomer en in winter. Het woord van u deed zijn kracht. Door nacht en stormgedruis. Maar ook, Heer, in het gewone dagelijkse leven hebben we de regen nodig. Tot onderhoud van uw schepping. Heere, heb dank ervoor. Wees met ons allen. Hier in de kerk. Thuis. Maar geef ook uw zegen. Wereldwijd. Waar we allemaal met de crisis worden stilgezet en ook worden bezig gehouden. Heere, laat de sprake die er vanuit gegaan is ter harte genomen worden. Want o grote God, mensen zijn zulke dwazen. Die uiten het zo, vandaag houden we afstand om morgen elkaar weer in de armen te vallen. En als het nou om familie ging. Maar men bedoelt ermee, morgen kan alles weer, nu nog niet. O grote God, geef toch dat de levens ernster mag zijn en dat het een vraag mag worden. Hoe vind ik een genade God en hoe komt God als een eer? Heere, geef dat de sprake die uitgegaan niet weggeredeneerd wordt of weggetheologiseerd. Dat gebeurt ook nog. En dat is het ergste. Want als we het in de wereld niet zien, dat is treurig. Maar als men het in de kerk niet wil zien of wil onderkennen, dat is het ergste. O grote ontfermer, wil ogen openen, maar bovenal dat er een kwaal is die erger is dan dit virus. Namelijk de zondekwaal die ons drijft tot in de verdoemenis. O grote God, dat zal wat zijn. En daarom, wij mogen ook vragen om de verkondiging van uw woord wereldwijd, het zendingswerk. We dragen het aan u op, Heer. En dat er nog vele mogen worden toegebracht tot de gemeente die eeuwig behouden wordt. Heere, gedenk onze overheid, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. We dragen de burgemeester met de wethouders aan u op. Geef ook dat ze in het onderhouden van de wetten ook bovenal het grote gebod van God, het gebod van u niet zouden vergeten, uw liefde hebben boven alles. En daarnaast als zichzelf. Maar dat niet alleen gerelateerd aan de crisis, maar ook wat Gods bevel ons zegt. Heere, we dragen de overheid ook aan u op. Landelijk, onze koning met zijn vrouw en kinderen, maar ook de minister-president en alle die vertegenwoordigd zijn in de ministerie, Eerste en Tweede Kamer. Heere, geef toch dat er een luisteren mag zijn in de eerste plaats wat u zegt. Niet wat men zegt. Heere, ontferm u zich over de arbeid van evangelisatie. Ontferm u zich ook over de predikant van deze gemeente met zijn gezin en kerkenraad. Heere, geef ze wijsheid om ook in deze de weg te gaan die uw woord ons wijst. Heere, dat hij tot een rover van de hel en een planter van het Godsrijk gesteld mag worden. Ontferm u zich over de kerk die vervolgd wordt. En we vragen uw zegen over Israël. Heere, de tempel is verwoest, Jeruzalem is verwoest. En later weer opgebouwd. Althans, Jeruzalem weer opgebouwd. Het mag weer kinderen tellen, maar het is ook in groot gevaar. Heere, wilt u ook in geestelijk opzicht Jeruzalems ogen openen, opdat naar uw belofte de schellen van de ogen mogen vallen. En datgene wat we vanmorgen mochten vernemen, waar uw kerk de buit van mag hebben, dat ook onze oudste broer daar rijkelijk in delen mag. Heere, wil Satan uit ons midden weer thuis en hier, want hij doet er alles aan, die ellendeling, om alles te verstoren, om ons slaap in de ogen te strooien, om onze gedachten te verwarren, om wat het ook mag zijn, slechte gedachten of geoorloofde gedachten weliswaar, maar alles als maar af lijkt van uw ogen, de Heere. Scheld hem, Heere. Zoals er ook in het woord staat, Heere, schelde u, gij Satan, hij die Jeruzalem nog verkiest. Ja, mag het zo zijn. En dat zo de lof van u mag klimmen uit het stof. Wij vragen het u, om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmiddag in het Nieuwe Testament en wel de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En dan met name de eerste 10 versen van hoofdstuk 2. Efeze 2, vers 1. Tot en met 10. En dan luidt het woord van God als volgt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste der macht des luchts, des geestes die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook gij, ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedacht. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, daarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen, in de toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, er is een populair boek dat inmiddels in 30 talen verschenen is, geschreven door een predikantszoon, Rutger Bregman. En de titel van dat boek, waar die man nogal bekend mee is, historicus en filosoof, is: De meeste mensen deugen. Dat heb u nog niet zo vaak gehoord, denk ik, in Scherpenissen. De meeste mensen deugen. Maar zo heet het boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Ja, zegt hij, je moet de geschiedenis eens op een andere manier gaan bekijken. Niet altijd vanuit het negatieve, kijk nou eens naar het positieve. En dan blijkt het toch dat de meeste mensen deugen. Dan blijkt het toch dat iedereen geen crimineel is. Bekijk het nou eens vanuit die kant en bekijk dan eens vanuit die optiek hoe de wereld eruit had kunnen zien en nu er toch uitziet. De meeste mensen deugen. Ja, als je de geschiedenis van ons Nederland neemt. Je kunt je toch niet voorstellen dat er vroeger een verschil was tussen de adel en de eenvoudige boeren, de Hoeksen, de Kabeljauwse, twisten ze elkaar uit. En dat er ruzie was tussen de provincie Gelderland en de Hollanders. In Asperen, daar is een kerk met een muurschildering en die herinnert aan een kindermoord in 1520. Toen is er een school met zo'n 60 kinderen helemaal uitgemoord. De strijd tussen de Hollanders en de Gelders. Dan is er toch heel wat verbeterd. Dan is die mens, die Nederlander, toch niet zo meer als toen. De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Ja, zegt die Rutger Bregman. Hij zegt, die mensen die kunnen wel zeggen van die priesters en die dominees, dat mensen zondaren zijn. Maar laat het toch wel zijn, de meeste mensen deugen toch. Je kunt toch, als je de weg aan iemand vraagt, toch vaak horen, ik ken u de weg wel. Hele vriendelijke mensen zijn er toch. Er zijn toch meer vriendelijke mensen als onhebbelijke mensen. Het is maar hoe je het bekijkt. Toen het dagblad Trouw, dat is vroeger een illegaal blaadje geweest in de oorlog, toen het 25 jaar bestond, schreef de redacteur Bruins Slot, echt geen gereformeerd man, maar die schreef dit. Hij zegt, wij weten dat Hitler dood is, maar is Hitler van binnen al vermoord? Wat zijn dat nou voor uitspraken? Dat zou een uitspraak kunnen zijn van een waarachtig gereformeerd prediker. Is de Hitler van binnen al vermoord? En dan moeten we zeggen, die is soms nog springlevend. Hoogmoed, eigen gereidheid, het recht van de sterkste. Vanmiddag willen wij met de hulp de serie stilstaan bij wat een mens nou is. Maar ook bij wat een mens nou kan worden. Door genade. En de tekst die vindt u in Efeze 2, En daarvan het vierde vers, waar wij lezen: maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Wij staan stil bij drie dingen. In de eerste plaats levenloos. Want er staat dat die mens dood was in de zonde en in de misdaden. In de tweede plaats stil bij de levensbron, want God die rijk is in barmhartigheid, die schenkt het levend worden, het levend maken en tenslotte uiteraard de levendmaking. Hoe die dode zondaar nou tot leven komt. Dus wij willen vanmiddag stilstaan bij van dood levend gemaakt. Dan letten wij in de eerste plaats op. Dan letten we de eerste plaats op levenloosheid. In de tweede plaats op de levensbron. En in de derde plaats de levendmaking. Maar eerst gaan wij samen zingen uit de 89ste psalm, de versen 3, 7 en 8. Wij noemden u psalm 89, vers 3, 7 en 8. lezen de woorden van de tekst nog een keer. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan wilden wij dus vanmiddag stilstaan bij het thema van dood levend worden. En dan letten we op drie dingen: levenloos, levensbron en levendmaking. De gemeente, de woorden van de tekst van vanmiddag, die staan in een brief die Paulus richtte aan de gemeente van Efeze. Dat is een brief van 6 hoofdstukken. Een brief bestaande, als ik goed telde, uit 155 versen. Aanmerkelijk kleiner dan de brief die Johannes eraan schreef, dat bijlster 7. Waarom schrijft Paulus een brief aan de gemeente van Efeze? Wel omdat hij in die gemeente werkzaam is geweest. Hij heeft in die gemeente eerst een paar zondagen en later 2 jaar gearbeid. En in die gemeente heeft hij mogen zien dat zijn bediening rijk gezegend is. En dat er Joden tot het geloof kwamen en christenen, en dat er heidenen tot het geloof kwamen. Eerst in de synagoge, ja, daar was geen plek voor hem, hij moest de synagoge uit. En toen is die kerk gaan houden in de school van een tyrannus. En er is een kanttekening bij een van de handschriften van de oorspronkelijke taal, die zegt dat het een school was die altijd tussen de middag open was. Dan was het doorgaans erg warm en werd er geen school gehouden. Nou, en bij die siesta, dan kon je wel in die school van tyrannus terecht. En toen waren er blijkbaar heel wat mensen in Efeze die zeiden: ja, maar daar wil ik ook bij zijn. Ik ga niet slapen, maar ik wil erbij zijn. En die prediking, zowel in de synagoge als later in die school van tyrannus, is rijk gezegend geworden. En er worden enkele voorbeelden genoemd. Want ik denk in die gemeente van Efeze aan mensen die aan de tovenarijen zo deden. En toen waren er van die priesters die hebben die toverboeken verbrand. Niet verkocht. En niet verkocht. Kom nog aan. Weg ermee. Weg ermee. Er is ooit een man geweest. Ja, die heette net als ik voor zijn voornaam. Maar goed, dat maak ik even. Zo even tussendoor, dat geeft het niet. Er was een man, Rinus Terlouw, dat was vroeger een profvoetballer. En die man die kwam tot bekering. Radicaal. En die man die heeft al die plakboeken waar die in stond, dit had hij gewonnen en dat hij gewonnen, heeft hij allemaal weggegooid. Hij had er nog geld voor kunnen krijgen. Weg met die troep. Toverboeken, weg ermee. Radicale bekering. Vandaag zeggen we wel eens: hoe ver kun je gaan? Waarachtige bekeringen, die zijn radicaal. Tegenwoordig zeggen ze: nou ja, je zou dat toch ook nog kunnen handhaven en dat nog een beetje, weet je niet. Een anders werelds. Anders werelds. Maar Gods kind, door genade, maakt een radicale keus. Dat gebeurde in Efeze. Er waren ook mensen die hadden grote bewondering en aanbidding voor Diana, de Efezeren. Artemis, een beeld wat uit de hemel zou gevallen zijn. En die namen er afscheid van. En Demetrius klaagde steen en been, want ja, er was geen... Die hele handel stortte in elkaar. Die hele tempelhandel stortte in elkaar, want de ene de ander werd krachtdadig omgezet. En ze zeiden niet van, joh, dat kan er ook wel een beetje bij. Een beetje marchanderen, een beetje nuanceren, een beetje camoufleren, een beetje relativeren. Nee, radicaliteit. De radix, de wortel. De wortel. Job zegt, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. En wat is de wortel van de zaak? De wortel van de zaak is van dood levend worden. De wortel van de zaak, dat is dat ik afgesneden word van Adam en ingelijfd in Christus. En na de maal de wortel der zaak in mij gevonden is. Gemeente, aan de gemeente van Efeze schrijft hij een brief. Hij noemt ze de verkorenen, die de Heere tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus. Dat staat in hoofdstuk 1 vers 5. Hij maakt zich dus bekend aan die verkoren mensen die door de Heere zijn verordineerd tot aanneming tot kinderen. En nou gaat hij in dat tweede hoofdstuk... Gaat hij daar nog eens wat verder op in wat dat nou voor mensen waren? En kijk eens gemeente, wij zijn geneigd om te zeggen, nou die mensen die tot bekering kwamen, dat moeten toch wel bijzondere mensen geweest zijn. Die mensen daar in Efes die tot God bekeerd zijn, dat moet toch wel iets, dat moeten toch andere mensen als die anderen geweest zijn. Dat moeten toch niet zulke dieren geweest zijn, zulke verdierlijkte mensen. Dat moeten toch... Wel mensen die een klein beetje konden nadenken. Het waren bepaalde mensen een bepaald fatsoen. Het waren mensen die dood voor de zonde waren. Dood voor de zonde. Nou, u zit er helemaal naast. Want ze waren niet dood voor de zonde. Maar ze waren dood door de zonde en door de misdaad. Het valt op dat de apostel, nadat hij die mensen genoemd heeft, verkorenen, naar het voornemen van de Heere Jezus, dat hij niet als het ware blijft beschrijven het geluk van die mensen, maar hij gaat ze ook weer bepalen bij waar kom je eigenlijk vandaan. Opdat de roem en de glorie alleen aan het Lam zou zijn. Want zo heel gemakkelijk gemeente, dan worden we vrome mensen, dan worden we belangrijke mensen. Maar de Heer houdt er nooit geen belangrijke mens op na. De Heer houdt er geen belangrijke mens op na. En Gods kind wil ook helemaal niet belangrijk zijn. Dominee Pauwen zei vroeger, een kind van God heeft geen belangen. Wat bedoelde hij ermee? Nou, die heeft zelf geen belangen. Ja, dat is een stuk om over na te denken. Hij zegt, want het enige belang wat hij heeft, dat is bij God. Hoe komt God in zijn eer? Ze hebben helemaal geen belangen. En de gezin dan? Jawel, maar goed, oké, dat mag wezen. Maar dan is het altijd, als het maar tot Gods eer is. De kerk van God, die wordt er gedurig weer bij bepaald waar ze vandaan komen. En dat vinden we dus ook hier in Efeze 2 vers 4. Ik spreek vanmiddag over het levenloos zijn. Maar u hebt helemaal gelijk als u zegt, je moet beginnen bij de levensbron. Want de tekst die begint met de levensbron. Want de tekst begint met, maar God die rijk is in barmhartigheid. Je hebt gelijk. En toch ook weer niet. Want er staat niet God die rijk is in barmhartigheid, maar God. En als er staat maar God, dan geeft dat een tegenstelling aan. En wat is die tegenstelling dan dit? Dat God die rijk is in barmhartigheid, de levensbron die bijstand wil zenden, die levensbron die in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wel genoemd wordt, een onfontein overvloedig van alle goed. Het is waar, zo wordt die genoemd, levensbron. Maar voor wie is die levensbron? Voor levenloos mensen. Maar, dat duidt tegenstelling aan van het voorgaande. En trouwens, als er staat in de tekst, maar u heeft hij leven, maar als er in de tekst staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, dus een grote liefde waarmee dus lief had, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, herhaalt wat er in het voorgaande staat. Want het hoofdstuk begint met de woorden, en u heeft hij levend gemaakt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Christus, de levensbron, heeft zich geopenbaard aan levenloos mensen. Aan mensen die dood zijn door de misdaden en de zonde. En nu zou ik van die dood drie dingen willen zeggen. Van doden drie dingen willen zeggen. Want de Heer Jezus heeft bij zijn rondwandeling op aarde drie soorten mensen levend gemaakt. We gaan naar de eerste. Het dochtertje van Jairus. U kent de geschiedenis, een aangrijpende geschiedenis. Dat meisje was 12 jaar. Erg ziek. Zou je niet naar Jezus gaan? Die is in Capernaum. En Jairus, de vader, gaat erop uit. Die gaan naar Jezus toe. Maar ja, er is nog een ander geval. Een vrouw die 12 jaar de bloedvloeiing heeft. En ja, de Heer Jezus wordt opgehouden en dan komen er een paar mensen. Nou, kom maar naar huis, dan valt de meester me niet lastig, want het dochtertje is gestorven. Kom maar naar huis, dat haalt nou niet meer uit, het meisje is gestorven. En Jezus hoort dat, hij zegt dat je dochtertje slaapt. Hij gaat mee. En dan komen we daar in die kamer. Gemeente, hoe gaat het dan? Oh, ik weet het, er zijn er ook onder ons die weten het van de dood binnen je vensters komt. Maar we moeten ook, ja, toch eerlijk blijven, ook naar het woord. Maar als iemand dan net gestorven is, en vooral als hij jong is, dan zeg je, ja, dat is toch net als de meisje slaapt. Het heeft nog geen doodsklederen aan, het ligt er nog net als het was. Het is nog dat jonge gelaat, nog die zwarte haren, een Joods meisje. De kracht van het leven, behept door een ziekte, maar vooruit. Je kunt er niet begrijpen dat straks zo'n meisje begraven moet worden. Je kunt er niet begrijpen dat straks zo'n kind tot stof wederkeert. Aangrijpende werkelijkheid. Hier ligt een lief kind, hier ligt een meisje waarvan je zegt, nou, dat zou zo op kunnen staan. Ik weet nog als jongen thuis, dat er bij de buren een jongetje van 3 verongelukte, verdronk. Net zo oud als onze kleine Christian, als kleinkind. Net zo'n kereltje met krullen kopje. Het jochie dat was verdronken. Moeder keek niet goed uit. En dan was hij over een brugje gegaan en dan ging hij naar oma toe. Dan moest hij over de sloot heen. En die moeder, dat was een, nou ja, vooruit maar. En die moeder durfde helemaal niet naar de kindje te kijken wat er thuis in de kamer opgebaard stond. Ze durfde naar haar eigen kindje niet te kijken. En toen zei die oma, zegt ze, ook zou het kind nog zo op mijn schoot nemen, ja. Dat was ik maar. Je zou zeggen, het is een kind, dat kan zo verder. Het slaapt. Het is wel erg stil, maar dat gaat zo verder. Dood. Het smaakt niks. Je kan roepen, niks. Je schreeuwen, niks. Dood. Dat is de eerste. Er is ook een tweede. De jongeling van Nain. Dat was een jongen die stierf. En 's morgens gestorven wellicht. En op dezelfde dag moet het kind begraven worden. Het kind is ingewikkeld in de doeken, in de doodsdoeken. Nog een laatste blik. Dat is ook zo aangrijpend altijd. Nog een laatste blik en dan gaat de kist dicht. Nog een laatste, ja, we gaan hem inwikkelen, ons kind. En dan gaat hij, ligt hij op de baar en de stoet zet zich in beweging. Langzaam aan zet de stoet zich in beweging. Het is nog niet in het graf. Het gaat er naartoe. Gemeente, misschien ergert u niet, alsjeblieft niet. Maar ik kan me wel eens voorstellen, bij bepaalde gevallen, vooral zulke, dat de mens halverwege zegt, oh, mag ik nog één keer kijken. Eén keer, want straks dan gaat hij de graf in, één keer kijken. Het is zo, ja, het kan nog wel. Het kan nog. Maar het wordt al tijd, hoor. Nou moet hij weg daar. Dat is de tweede. Ik dacht onderlaatst, toen fietste ik door Baren, waar een van de kinderen woont. En wat is dat nou? Er waren een paar boerenwagens. Met bloemen. En een mensen fietsen erachteraan. Is dat iets van een soort bloemenkorso? Nee hoor, zegt dat is een begrafenis. Dat was een begrafenis. Het zag er eigenlijk heel aardig uit. Helemaal verbloemd. Maar ze gingen wel iemand naar het graf brengen. En dan is er nog een derde. De Heer Jezus heeft, zegt Revius, 3 doden verwekket gij tot het leven. Ach Heere, laat toe dat ik de vierde zijn. Inderdaad, er is nog een derde geweest. En dat was Lazarus. En over Lazarus geen kwaad. Kind Gods, oprecht kind Gods. Maar Lazarus sterft. En nou gaan we het even niet hebben over wie Lazarus was, maar over wat Lazarus in dat doodzijn wil illustreren. Lazarus is begraven. De meester was toch te laat gekomen. Was geëerder, dan was Lazarus niet gestorven. Hij is gestorven. Ligt al voor de vierde dag in het graf. En dan in Israël. In dat land waar een lijkbezorging wel heel snel plaats moet vinden vanwege de weersgesteldheden. Er wordt gezegd, hij riep nu aan. Maar ook deze man wordt van dood levend. 3 soorten dood. Maar alle 3 dood. Zul het niet vergeten, gemeente. Iemand zegt, waar wil je nou heen? Wil je nou naar heen dat sommige mensen zo erg dood nog niet zijn? Dat het nogal meevalt? Nee, helemaal niet. Ik wil hierheen dat al lijkt het dat een mens soms nog heel wat lijkt te zijn, nochtans niets is. Hij is dood door de zonde en de misdaad. U heeft hij medelevend gemaakt daar gij dood waart door de zonde en de misdaad. Calvijn zegt, kinderen worden doodgeboren. Kinderen worden doodgeboren. Ze kunnen het rijk van God er niet ingaan tenzij ze opnieuw geboren worden. Een kind wordt doodgeboren. Ik heb pas ergens geschreven, maar in Montfoort was er een van mijn voorgangers. En die zei op een geboortekaartje, kan ook wel eens een rouwrandje staan. Want wij hebben wel een klein kindje gekregen, maar het is in zonde en in ongerechtigheid geboren. Er is een tweede wonder nodig, het wonder van de wedergeboorte. Ze waren dood in de zonde en in de misdaden. Die mensen daarin, ja dat is te begrijpen, die mensen in Efeze daarin, de dood en de zonde, die mensen die met die tovenarij zaten en allerlei afgoden aanbaden natuurlijk, dat is begrijpelijk. En die Diana. Nee, gemeente, Paulus gaat verder, hij zegt, en wij allen. Goed, Saulus van Tarse, daar is ook nog iets voor te zeggen, want die man, dat was een op en top wettisch man, en die deed ook nog een aanslag op de christenen. Nee, hij zegt, wij allen. Hier spreekt hij namens alle gelovigen. Wij allen waren dood door de zonde en door de misdaden. Dus dat moeten wij goed verstaan, gemeente. Het gaat er dus om, net als dat er een onderscheid is in die dood van die mens die Christus dan levend maakte, zo is er ook een onderscheid in de doodstaat, maar ze zijn wel dood. Want kijk eens gemeente, als we vandaag een van de gevangenissen in Nederland open zouden doen en er zit daar een serieverkrachter of er zit een staatsgevaarlijke, levensgevaarlijk mens, die is dood in de zonde en de misdaad, die is ziek. Verschrikkelijk. Je zou zeggen, eigenlijk zou die de kogel moeten krijgen. Dood in de zonde, dood in de misdaad. Maar gemeente, er kunnen ook, want ja, die Rutger, die zei destijds, de meeste mensen deugen. En laten we wel zijn, er zijn zo'n geweldig aardige mensen. Ik heb in de laatste tijd, en dat zult u ook wellicht gedaan hebben, juist doordat 75 jaar bevrijd zijn, heb ik me toch wel heel wat weer wat ingelezen, ook in die materie. En in die omstandigheden hoorde ik eens een interview met de burgemeester van Haarlem. En die burgemeester van Haarlem die zei, wij hebben twee voorbeeldige vrouwen in de gemeente gehad. Eigenlijk drie, maar goed, laten we even zeggen, twee. Twee die omgekomen zijn. En de ene, dat was Betsy ten Boom, die in Ravensbrück omkwam. Een vrouw die toen ze een dreun kreeg van een Duitse officier zei, niet, wat doe je me aan, maar dat ze zo medelijden met die man had. Medelijden met die man had, medelijden met zijn schurk had. En er was ook een Hannie Schaft. En die vrouw die heeft de kogel gekregen. Hannie Schaft is een communist. En allebei die vrouwen, die waren zich zeer ontfermende over Joden. Allebei. En de een die deed het vanuit de liefde God. En de ander deed het vanuit de medemenselijkheid. En wij zouden zeggen die Hannie Schaft. Dat meisje met die rode haar. Een dapper meisje. Ja, maar God kende ze niet. En wilde ze niet kennen. En dan kun je goede daden doen, maar je bent dood. In de zonde en in de misdaad. Dat is tegenovergesteld hè, van een crimineel, maar nou een heel liefdadig mens. Je komt ze wel tegen ook, misschien onkerkelijke mensen. Want ze hebben het hart, zeggen we dan, op de goede plek. Moet je nooit meer zeggen. Want er is maar één goed hart, en dat is verslagen hart, een gebroken hart. En dat heeft de Heere God ook nog eens keer zelf gewerkt. En nou hebben we er nog één, hè. Dat is die andere, die eerste die we noemden. Je kunt het niet zien. Dat is de categorie van de kerkganger. En dan heb ik het even niet over degene die eens in de 14 dagen komt. Of die zegt, ik kom altijd trouw, dat is met de feestdagen. Ik heb het over de trouwe kerkganger, die er altijd is en die ook nog wel weet, het zal zomaar niet gaan, En die ook wel weet, vanuit de overlevering van wat een waarachtige bekering is, maar hij is er zelf blind voor. Hij heeft er zelf geen kennis aan. Hij staat overal buiten. En dan niet vanuit de levend gemis. Maar hij kan beredeneren. Ja, die mensen, dat zijn geen bekeerde mensen bij mij. Want mijn vader, die is sowieso. En dat was echt. En dat weet iedereen, dat was een echte man. Maar je kunt even in je bolletje hebben zitten. Maar als het niet in het hart ligt, je bent dood. Door de zonde, door de misdaden. Zul het nooit vergeten, gemeente. Dat de Heere, er staat in Psalm 65, welzalig die gij verkiest, die gij doet naderen. Dat het nooit gaat om wat die mens is en wat die mens had en wat die mens presteerde. Maar ondanks, dat is het punt. En dat geeft de ruimte voor de prediking van het evangelie. U weet van Wesley, die op een gegeven moment een preek hield voor een hoop godsdienstige mensen. En het was een ernstige preek. En waarin hij het schijn en het zijn analyseerde. En toen zei ze, wat ga je nou in de gevangenis spreken? En nou zegt hij, daar ga ik preken. Zie het lam Gods. Die hoef ik niet te vertellen, dat ze schurken. Dat weten ze zelf wel. Hoef ik niet te gaan vertellen. Zie het lam Gods. Gemeente. Zeker, er zijn mensen die worden evangelisch geleid, er zijn mensen die worden wettisch geleid. Maar ze zijn allemaal dezelfde wetenschap. We waren dood en we zijn weer levend geworden. Ik las eens thuis die geschiedenis van de verloren zoon en dan staat er, mijn zoon was dood en weer is weer levend geworden. En toen was er een van de kleinkinderen, die had nog een beetje goed geluisterd, zegt... Opa, hij zegt, maar dat klopt niet. Ik zeg, maar klopt er niet, jongen? Klopt de Bijbel niet? Nee, zegt hij. Hij zegt, want die jongen was helemaal niet dood. Hij was helemaal dood. Is geestelijk dood. En is van dood levend geworden. Gemeente, er is nooit iets in mij. Het is wat die dichter zegt. Het is niets uit ons en al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. John Bradford, een Engelse reformator die in 1555 op de brandstapel omkwam, John Bradford, die woonde aan een straat waar regelmatig gevonniste mensen langskwamen. Die gingen dan naar het Galgenveld. Het gebeurde wel eens als er dan zo'n gevonniste met begeleiding naar dat Galgenveld ging, dat John Bradford zei, daar zou ik gaan, daar zou John Bradford gaan als er geen genade aan hem verheerlijk was. Die verstond het. We zijn van dood leven. Iemand zegt, ja stop nou, we zouden, wat blijft er nou nog voor tijd over voor de levensbron? Als je dit niet ziet, dan zie je het nooit. Dit moeten we weten. Hier moeten we komen. In de verbrijzeling. Het leven van Christen, zegt Luther, is een voortdurende boetvaardigheid. Dit is de mens in Adam. Dit blijft ook zijn oude deel trouwens, waar hij mee te strijden heeft, elke keer weer. Als ik het goed wil doen, dan ligt het kwade me erbij. Hij is een levensbron, zo heerlijk, dat hij juist daar een bron gaat, dat hij daar water gaat schenken, dat hij daar leven gaat wekken, wat helemaal geen leven waard was, wat stinkt, wat vuil is, wat vijandig dood, want ja, het is niet zomaar dood, het is vijandig dood. Wat een wonder. God komt ons altijd voor, hij is altijd de eerste. Levenloos. Nou stoppen. Nee. Nog iets. Er staat, we wandelden er vroeger in. Wat betekent dat? Hij was er niet onrustig onder. Want als hij er onrustig onder kwam, was het een levensteken.
Hij was er niet onrustig.
Hij leefde door. Hij was er om. Leefde door. Hij wandelde erin. Die hele grove goddeloosheid, maar ook die vroomheid. Leefde erin. Vooruit. Wandelde erin. Naar de eeuw van deze wereld. Naar de tijd mee. Elke eeuw zijn eigen dingen. Naar de overste van de macht van de lucht. Wat is dat? Ik wandelde aan de hand van de vorst der duisternis. Hij heet de overste van de lucht. Calvijn die zegt. Dat betekent dat we hem niet zien kunnen. Hij is de overste. Je kunt hem niet zien. Hij zegt, want als hij zich liet zien wie hij was, dan liepen we niet achter hem aan. Want stel je nou eens voor, gemeente, we zeggen wel eens, die duivel is trouwens de kerkganger, maar als we hem eens echt zagen. Want ja, je eist er soms van in kinderspeelgoed en games, wat voor verschrikkelijke monsters er zijn. Maar als er eens werkelijk, wezenlijk, zo'n ontzaggelijk monster hier in die kerk zou komen, maar je zou je haast om je leven zo wegwezen. Hij is de overste van de lucht. Hij doet die lucht is. Hij is er wel wezen, zegt Calvijn. Onze kanttekeningen zeggen, de overste van de lucht. Dat wil zeggen, hij kan de lucht wel eens gebruiken door je huis omver te werpen. Dat weet je bij Job. Daar zit ook wat in. Maar vandaag zeggen wij, de overste van de lucht, dat is degene die ook de ether grotendeels beheerst. Niet in alles. Mijn gemeente, als vandaag de stromingen. Ja, hoe gaat dat, die ether? Ik heb er helemaal geen verstand van, maar de stralingen. En zo komen er kerkdiensten bij de mensen in huis, maar ook de grootste bedriegerijen komen bij de mensen in huis. Zie je, het is de overste van de lucht. We hebben het wel eens over luchtvervuiling, en dat is heel erg. En we hebben het over bodemverontreiniging. En over horizonvervuiling. En dan zie je al die molens staan. Vroeger anders. Ja. Twente ook weer, dacht ik. Maar het ergste is de ethervervuiling. De ethervervuiling. Gemeente, we hebben hem gediend. En het oude deel kan er ook nog niet eens van af. Wij verkeren in de begeerlijkheden van ons vlees. Naar de wil van het vlees, van de gedachten. We waren kinderen des toorns, zoals ook de anderen. Gemeente, wij allen. Gemeente, dood in de zonde en in de misdaden. Drie soorten. Het is allemaal dood. Misschien wel vier soorten, misschien wel vijf soorten, misschien wel 80 soorten. Nog verder. Maar als mijn ogen gesloten zijn voor mijn schuld. En mijn ogen gesloten zijn voor het lam. En mijn oren de stem van de Zoon van God niet horen. En mijn armen levenloos langs me liggen. Mijn knieën niet buigen. En mijn hart niet buigen. En mijn hart niet klopt. Dood. Maar God. Is er een die zich aangesproken weet. Dit ben ik. Maar God. Hopeloos geval. Maar God. Niet zelf eens we gaan proberen, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, daarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij, juist toen, toen wij dood waren in de zonde en de misdaad, was de prediking van het evangelie zeker, dat mag een evangelie zijn tot vertroosting, tot bemoediging voor Gods volk, dat is waar. Tot de opbouw, tot het opgroeien van de volwassenheid in het geloof en wat iets meer zei, dat is steeds minder worden voor hem. Steeds meer glorie in het lam. Maar het is ook inderdaad om een dode zonde levend te maken. Een dodige ook levendig, maar ook een dode zonde levend maken. God die rijk is hem, ook toen wij dood waren in de zonde misdaad. Heb je er wel eens bij stilgestaan, gemeente, u die de Heere mag kennen, mag dienen, mag vrezen. Dat is toch een wonder, dat u jou niet gelaten heeft waar in lag. Heb het nou eens over de nou, is dat nou van de levensbron of niet? Wat de genade, hij heeft me niet laten liggen in mijn doodstaat. Hij heeft me niet laten gaan in mijn verdoemelijkheid. Hij heeft me op willen raken. Hij heeft me levend gemaakt, uit genade, zalig geworden. Hij heeft me overreed, ik ben overreed geworden. Daar komt geen nagelschrapsel van mensen te glorie zal dat hij helemaal leven. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbaar. Hij is rijk in barmhartigheid. Ik lig dood in de zonde en de misdaden. Maar nou lees ik van hem dat hij zegt van... dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Kan hij zich bekeren? Nou, dat doet God ook nog. Gemeente, rijk in barmhartigheid. Rijk in liefde. Rijk in barmhartigheid. Een hart dat brandt, Bernen, barmhartig, dat is een hart dat brandt. Zijn hart brandt van barmhartigheid. Voor de goddelozen. Geen lust in de dood van de goddelozen. Hij heeft onze dood niet op het oog. Moet je eens kijken. Als de Heer Jezus een hele grote schare mensen heeft. En we weten allemaal dat die grote schare van 5000, dat ze hem allemaal bijna op een brood te doen waren. Want ze volgden Jezus om broden. Maar dan staat er, en Jezus met innerlijke ontferming over hem bewogen. Laat het stukje doordringen. Jongens, meisje, misschien daar een beetje thuis erbij te hangen, wellicht. Ja, dat kan makkelijker thuis in de kerk. Tjo, nog 20 minuten, nog 25 minuten en nou ja. God heeft jou op het oog. Hij wil jouw verdoemenis niet. Dat wil hij niet. God die rijk is in barmhartigheid. Toen wij dood waren in de zonde en de misdaden. Met innerlijke ontferming bewogen. Waarom is het dat je vader, je moeder je 's morgens wakker maken. Joh, kom nou mee op. Of joh, je leer nou die vragen. Want het is tot je eeuwig. Daar zit het woord Gods. Daar zit de barmhartigheid Gods achter. De Heer die wil je vader en moeder alsjeblieft gebruiken om die barmhartigheid te illustreren. Hij is rijk in barmhartigheid. Grote liefde. Grote liefde. Het staat hier uiteraard van die kinderen in Efes die de Heer mochten vrezen. Maar ik kan toch vanmiddag niet zeggen en ik mag vanmiddag niet zeggen en ik wil vanmiddag ook niet zeggen dat de Heer u niet op het oog heeft. Want de evangeliebediening is een vrije bediening. En dat is een bediening in die zin dat de Heer geen lust heeft in uw ondergang. Maar dat u menens roept tot de genade. Het gaat er niet om of u het kunt. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel een directe mededeling van Gods wegen. Hij heeft uw heilig toon. Er hoeft niemand te zeggen, met zou die mij op toch. En om 3 miljoen heeft hij ook jou op toch. God is rijk in barmhartigheid door zijn grote liefde. Er zijn vandaag mensen die zeggen, ja jongens, als dat nou een God van liefde is en dan krijg je dat corona. En ja, er zijn er ook onder ons die weten hoe erg het is als je die ziekte hebt. Maar laten we wel bedenken, God is toch rijk in liefde. Want wat heeft hij tot hiertoe in geduld gehad? Hij heeft genade tijd gegeven, hij heeft de genade middelen gegeven. Laten we er eens van gaan zingen over de barmhartigheid van God. Uit Psalm 86 en daarvan het 3e en het 8e vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het 8e vers. Maar gij, Heere, maar God, maar gij, Heere. Gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, Psalm 86, vers 3 en 8. zinloos levensbron, levendmaking. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden en zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Er was niemand die naar God vroeg. Er was niemand die naar hem zocht. Want als die ging vragen, als die ging zoeken, deed God het nog. Dan ging hij ze bekeren. En dan was het inderdaad ook en ook levend gemaakt zijnde, bekeerd wordende, bekeerden zij ook zich. Het is niet zo, zei ze, van ja, dat gaat helemaal buiten die mens om, dan weet hij niet dat hij wat hij leeft en zo, dat weet hij. Dat weet hij. Dat weet hij. Maar gemeente, ademen. Je kunt toch niet zeggen, ik zal eens gaan ademen. Ik heb er niemand. En geloven. Ik ga nou eens geloven. Nee, dat is een gave, een genade van God. Dat is een genade van God. God roept ons broeders tot de daad, nee. Het gaat om de daad Gods. Het wonderlijke van levend worden, het gewone, dat is je gaat ademen. Je gaat ademen. Dat wordt je gegeven. En dan moet je er niet de verkeerde kant mee uitgaan, helemaal niet. Maar u zult er met mij eens zijn dat geloven een gave Gods is. Een gave van God. En niet een gave zoals we de regen vandaag kregen, een algemene, maar een bijzondere gave. Want geloven, dat weet u toch. Jongens, meisjes, dat weet u. Dat is toch geen daad. Maar geloven, dat is toch een vertrouwen in het hart. En een vertrouwen in het hart, daar komt niks van die mens bij in aanmerking, maar dat komt alleen degene die vertrouwd wordt in aanmerking. Want er gaat zoveel kracht van hem uit, dat ik het leef als het ware in mijn benen, in mijn armen, in mijn stembanden, in mijn hart ga voelen. Er gaat kracht van lam uit. Er komt een innerlijke overreding, er komt een innerlijke overtuiging, de hindernissen in de ziel worden weggenomen om tot Christus te komen. Hij wordt gezien in al zijn gewilligheid, in al zijn dierbaarheid, in al zijn gewilligheid, hij wordt gezien als die zondaar tot zich trekt en hij kan van Christus niet meer afblijven. En dat zit hem niet in dat hij zegt van ja, ik heb die keus nodig. Nee. Maar die milde handen, die vriendelijke ogen die van eeuwigheid zijn, die trekken hem. Het is een magnetische kracht. Die kan niet van hem afblijven. Heere, mijn begeren is voor u dan die gelooft, zegt Petrus, is hij dierbaar. Met Christus opgewekt. Met Christus opgewekt. Het is Pasen geweest. Christus is uit het graf opgewekt en ook tot onze rechtvaardiging. Gemeente, wat daar gebeurt in het graf, dat gebeurt ook in het hart. Hij wordt van dood levend. Hij gaat roepen. Hij gaat liefde krijgen. Hij gaat horen. Hij gaat spreken. Hij gaat roemen. Hij gaat kussen. Hij kust hem. Zijn handen omhelzen, zijn voeten gaan. Zijn hart klopt. En hij krijgt de smaak. Hij krijgt de smaak in. Hoe dierbaar. Hoe dierbaar is het woord van God. O, dierbaar woorden, Zero, wat schattes. En ook hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Zie je, dat zijn dingen die dode zonde niet kent. Maar dat is wat die levende zonde mag kennen. Door, en ze worden opgewekt en gezet in de hemel. Ze worden gezet in de hemel. De kerk van God gaat straks geen vreemd werk doen. Ik hoorde eens van een predikant, die kwam ergens en dat was een gemeente, ja, die mensen dachten nogal oppervlakkig en sterven, dat was naar de hemel gaan. En toen zei die man, ja, het is onbegrijpelijk, maar die man zei van ja, hij zegt, ik kreeg vorige week een ogenblik, even een ongeluk, hij zegt, maar ik hoefde gelukkig nog niet naar de hemel. En weet je wat die dominee toen zei? Hij zegt, het is geen strafkamp. Maar had die man er nooit voor woorden natuurlijk, voor wat de hemel is. Maar ze mensen gaan de hemel, natuurlijk gaan in de hemel. Allemaal de hemel. De kerk van God, die doet geen vreemd werk, want die kennen iets van de hemel hier. Die kennen de hemel in de ziel. Niet dat het hier hemel is, heel niet, heel niet. Als de liefde van God er is. Hij zegt van, o heren, dat hij nou naar zo een omziet. Ze gaan geen vreemd werk doen. Ze gaan dan volkomen doen wat ze hier in beginsel mogen kennen. Gemeente, iemand zegt, ja, ho nou eens even. Het ging wel over dat volk van God daar in Efeze. En dan moet je nou vanmiddag niet zeggen, ja mensen, nou kan het voor u ook nog. Het gaat hier toch echt over die mensen daar in Efeze. Tot hen wordt gezegd, u dan... God die rijk is in barmhartigheid, toen gedood waart in de zonde, heeft u levend gemaakt, gij zijt uit genade zalig worden. Dus, dat gaat over die mens. Nou, maar u bent van mij nog niet af. Nou, dat maakt niet af. U bent van het woord nog niet af. Want dan moet je eens luisteren wat er in het woord staat. Hij heeft ze opgewekt, hè, met Christus opgewekt, hè, en in de hemel gezet. De hemelvaart, ik heb mijn lichaam in de hemel als een onderpand. En dan staat er, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En wat zegt hij dus hier? Opdat het ook in de toekomende eeuwen tot hoop zou mogen zijn, tot verwachting zou mogen zijn. Dat ook als er vandaag 2020 iemand midden in de dood ligt. Krediet zou krijgen op Christus. Dat is geloven. Krediet hebben op Christus. Niet vergeten. Vertrouwen op Christus. In de toekomende eeuw. En er is een tweede eeuw en een derde eeuw en een achtste eeuw en een zestiende en een negentiende en een twintigste eeuw voorbij. En nu zitten we in de 21ste eeuw. Opdat gij zou betonen in de toekomende eeuw de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons. In Christus Jezus. En nou ligt er voor de kerk van God een opdracht. Nou ligt er voor de kerk van God een opdracht. Het is waar, zalig worden, dat is een eenzijdig godswerk. Maar hij schakelt wel de middelen in. En ook dienstknechten van God. Maar ook de vaders en de moeder. En dan las ik een mooie uitspraak van de reformator Butcher. En deze man die zegt. En nou zou eigenlijk die opvoeders. En nu moeten al die predikers. Die moeten als het ware mensen daartoe brengen. Dat ze gewillig worden. Om de Heer Jezus te omhelzen. Als ze er zin in krijgen. Om die dierbare Heer Jezus te omhelzen. De gemeente, de toekomende eeuwen. We zitten er ook in. Dit staat er niet van zo ging het vroeger. Nou gaat wat makkelijker. Nou gaat het anders. Nee, zo, nee. Ook niet, toen was het zo en nou kan het niet meer. Nee, dat zeker ook niet. Maar het gaat erom dat als u er iets van mag kennen. Dat je niet zelf in het middelpunt gaat staan, maar zegt van mensen. Nou kan het voor mij. Nou kan het voor jou ook. Hoe dood je ook bent, hoe dodig je ook bent, hoe vuil je ook bent. Want God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee die zo'n monster als ik heb liefgehad. Ook toen ik dood was in de zonde. Hij heeft me levend gemaakt met Christus. Uit genade ben ik zalig geworden. En als het voor mij kan. Dan kan het voor jou zeker. Amen. zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, door goedheid aangedreven zongen we. U bent mild in het schuldvergeven. U ziet geen zonde door de vinger. U ziet de zonde door de doorboorde handen van het lam. En zo is het in de hemel toch. O grote ontfermer, wil ons allemaal te pakken nemen. Door het woord van u en door de geest van u. Ga met ons. Als vanavond de gemeente nog een ogenblik samenkomt, een deel van de gemeente, wilt u ook thuis uw zegen schenken. En hier. En geef, Heere, dat we bij gezondheid ons elkaars aangezicht opnieuw mogen zien. En is het niet hier, dan voor de troon. En dan niet in het gericht, maar voor de genade troon waar gezegd mag worden, kom gezegen. Beërf het koninkrijk dat ik u voor hem heb weggelegd, voor de grondlegging der wereld. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen, gemeente, uit Psalm 36. En uit 36 zingen wij opnieuw van de levensbron. En dat vinden wij in Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Psalm 36, het derde vers. gemeente gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.